Welkom bij Omvatten, de podcast waarin persoonlijk en zakelijk leiderschap samenkomen. Want wie is nou eigenlijk die mens achter de leider? Waar komt hij vandaan? Wat maakt hij mee? Welke lessen haalt hij daaruit? En hoe geeft hij daar dan weer vorm aan in zijn werk als leider of als leiderschapsexpert? Ben jij ook nieuwsgierig? Blijf luisteren.
Daar gaan we, Peter Buitenhuis. Oh. Welkom, goed je te zien.
Zie je me nog steeds?
Ik zie je nog steeds.
Oh, ik zie mezelf met een balkje, geloof je het?
Oh, dat is wel onhandig. Kan jij mij wel zien?
Ja, compleet.
Nou, we zijn begonnen hoor, Peter.
Ja hoor,
hartstikke leuk. Hartstikke leuk dat jij aan de podcast wilde komen. En dan had ik een introductie voor je en dan ben ik dus heel benieuwd wat jij van die introductie vindt. Dus Peter Buitenhuis,
ja.
Voormalig leider binnen de Koninklijke Marine, veel leiderschapservaring. En inmiddels ben je adviseur, mag ik het ook consultant noemen, van leiders in het MKB en hun management.
Nou, dat klinkt goed zeg.
Ja, maar de rest komt nog, hè? Dat is leuk. Want wie is dan de mens achter deze carrière? En dan heb ik jou leren kennen. En ik zat over jou na te denken en toen dacht ik, ja, Peter is nou echt iemand die zoveel virussen gehad, even mijn keel schrapen. Peter is echt iemand die, ja, ik heb jou leren kennen als een heel warm, aardig mens. Heel doelgericht. En als jij iets van tegenslag hebt, dat vind ik heel bijzonder aan jou, dan heb je een enorme veerkracht. Het is echt, nou, dit gebeurt, ik pak het zo aan, we gaan weer verder. En daarnaast vind ik het ook heel bijzonder dat ondanks dat jij echt carrière hebt gemaakt en direct na die carrière bij de Koninklijke Marine ook in de burgermaatschappij gewoon verder ging, onverminderd, jij bent ook echt een familieman. Ja, en als ik jou spreek, dan moet ik altijd denken aan de trots en de liefde die je hebt voor je kinderen, inmiddels ook kleinkinderen. En dat je dan zegt van ja, mijn beste vriend is echt mijn vrouw Joan. Dus je hebt die twee dingen heel goed, dus werk en privé, werk en familie, heel goed in balans. En nou, dat vond ik het allerbelangrijkste. Ik dacht, ik ga Peter vragen om gast te zijn in mijn podcast. Want dat is een interessant mens en ook een iemand met heel veel kwaliteiten. Dus nou, dat was mijn introductie. Hoe voel je je daarbij?
Nou, ik bloos. Ik bloos helemaal, joh. Wat voel je erbij? Ja, wat voel ik erbij? Fijn, prima. Maar heel goed beschreven.
Ja.
Ja, dat vind ik van wel. Ja, ja. Ik denk dat ik wel zo ben. Ik wil nog even een aanscherping maken, want het woord Koninklijke Marine. Ja, klopt. Maar ik ben wel een marinier.
Ja.
Dus zeg maar, Corps Mariniers is een onderdeel van de Koninklijke Marine.
Zeker, het is een ander onderdeel. Het is goed dat je dat nog even zegt.
Ja, het is een onderdeel van de Koninklijke Marine. Hè. Je hebt zeediensten, je hebt logistieke dienst. Maar Corps Mariniers valt onder de Koninklijke Marine. Daar horen ze ook thuis trouwens. Ja.
Ja. Ja. Kun jij je volume een klein beetje omhoog zetten, Peter? Want ik hoor jou wat zachter dan mezelf.
Nou, dan ga ik even kijken. Volume. Nou, hij staat op max. 100%.
Nou, dan ben je heel goed te horen. Dan zat je misschien net even iets te ver weg. Maakt niet uit.
Ja, ik schuif iets beter aan nu.
Ja, helemaal goed. Leuk. Peter, laten we beginnen bij het begin. Hoe is het zo begonnen? Waarin ben je geboren? Wat voor familie kwam je terecht?
Ook een mariniersfamilie. Mijn vader. Overleden trouwens. 1927 geboren. 2005 overleden. Mijn moeder 1929 geboren. Overleden in vorig jaar, 23 oktober, samen, van begin tot eind bij elkaar gebleven. Vier kinderen gekregen. Mijn oudste broer die wordt dit jaar 70, Wim, gepensioneerd. Ik ben de tweede, ik ben 67, ik ben van 56. Mijn broer Hans die is van 1958. En een zus, Joke, 1961, die is overleden, onverwachts, 51 jaar in haar bed en nooit achtergekomen wat het nou precies was.
Heftig.
Die is geboren trouwens in Nieuw-Guinea. Wij zijn veel verhuisd door het werk van mijn vader. Een veilig nest, een warm nest. Zij zijn veel verhuisd, maar eigenlijk vanaf 1962 tot mijn moeders dood vorig jaar hebben ze in Maartensdijk gewoond.
Oké.
Ja, dus ik heb daar toch een aanzienlijk stuk van mijn leven daar doorgebracht. En onze kinderen trouwens ook, die hebben daar een lagere school ook doorgebracht. Maar dat is eigenlijk, ja, dat is eigenlijk het verhaal. Nuchter. Ja, je kent de tijd van de generatie, ik moet wel glimlachen, dan was het toch nog wel meer op afstand met de kinderen dan in deze tijd. Als je naar bed ging, schudde je een hand. En nu geef ik mijn kinderen een knuffel en mijn kleinkinderen ook.
Ja.
Dus dat gaat mee. Je gaat mee met je tijd, of je vindt dat het, ja, of je voelt het ook heel anders. Ja. Mijn moeder toch wel een beetje de stabiele factor. Ja,
En
ja.
wat zijn nou zo van die lessen die je van huis uit echt hebt meegenomen? Van die misschien normen, waarden of lessen dat je weet van ja, dat heb ik echt geleerd van hun of van mijn vader of van mijn moeder.
Ja, ik denk dat zit in mijn systeem. Je kiest ook werk waar je denkt dat je dat terug kan vinden. Althans, als ik zo terugkijk, betrouwbaarheid. Dus ja, ik heb vorige week een sessie met mijn team over kernwaarden, betrouwbaar, trouw, vertrouwen. Je kan er alles aan koppelen. Ik denk dat dat wel een hele belangrijke is. Loyaliteit, loyaal zijn aan elkaar. Dat is een belangrijke, denk ik. Wat je wenst, maar waar je heel even aan moet werken, denk ik, dat is authenticiteit. Dat is dicht bij jezelf blijven. Dat is ingewikkeld, denk ik. Voor de meeste mensen. Omdat je wordt gesocialiseerd, met een mooi woord. Maar die twee, drie, denk ik, ja, rechtvaardigheid ook wel een hele belangrijke. Dat is voordat mijn vader is de politiek
Mooi.
ingegaan. Die had ook een tweede carrière. Hij was wethouder. En in de gemeente toentertijd was een vrij grote gemeente. Maartensdijk is later naar de Bilt overgegaan. Maar niet een juiste keuze, denk ik, met die kernwaarden. Als je de politiek ingaat. Dus ja.
Rechtvaardigheid lijkt me een lastige.
Ja, ja,
Ja,
wat
je
is
moet toch
rechtvaardig?
steeds tot, ja, je moet in een democratie steeds tot een compromis kunnen
Ja,
komen. En er zijn
precies.
heel veel dingen onrechtvaardig.
Ja, precies. Wat is rechtvaardigheid? Ja, in hoeverre ben je flexibel om daar mee te gaan? Is
Ja.
trouwens bij mij wel een belangrijke die eruit is gekomen toen ik een keer een training deed van EQI, heette dat. Emotioneel quotient. En daar kun je scoren. En bij mij bleek dat ik twee hele hoge had. En dat was stabiliteit en flexibiliteit. Ja, en als je, ja, wat je zegt, als je rechtvaardig bent, kan je hoekig worden. Zwart-wit. Ja, die zou bij mij niet in de top 3 staan als we er nu zo over praten. Maar in mijn familie, als ik naar mijn broer, mijn jongste broer kijk en ik kijk naar mijn vader toen de tijd, ja, dat denk ik wel. En daar kun je heel veel last van krijgen. Ja.
En
Ja.
wat voor last heb je gezien?
Ja, dat heeft fysiek, hè? Dat krijg je fysiek last. Dus als je geen compromis wil sluiten, ja, dan ga je daar last van krijgen. Dus dat begint tussen je oren, maar dat eindigt op een gegeven moment toch wel fysiek, denk ik. Absoluut, ja, dat denk ik wel. Dus ja, want jij zegt dat heel goed trouwens, in een democratie, nou ja, dat zie je nu op dit moment wel met de vier partijen die al zoveel dagen bezig zijn.
Ja.
Ja, hoe dan ook, ja, je kunt wel vasthouden, zwart-wit, aan je eigen zeg maar, mening of stelling of wat dan ook. Je zult toch water bij de wijn moeten doen.
Ja,
Anders ben je
maar.
ergens anders gewonnen, ja.
Ja, nee, het kan je natuurlijk helemaal opvreten. Dat bedoel je waarschijnlijk ook, hè?
Ja,
Dat je dan
ja.
denkt van ja, dit is zo onrechtvaardig. Ik moet voet bij stuk houden. Ik moet, en dan kost het je alles.
Ja.
Maar goed, het is ook eentje die bij mij groot aanwezig is, hoor, rechtvaardigheid. Maar ik heb er niet zozeer hinder van. Ik zie er ook de kwaliteiten van in. Want ik zie ook dat als je een groot rechtvaardigheidsgevoel hebt, dan kom je ook snel op voor de belangen die groter zijn dan je eigen belang. En dat vind ik weer een hele grote kwaliteit daarvan.
Klopt. Ja.
Ja.
Ja,
Maar
maar
als ik
goed.
zo luister naar die belangrijke normen die je van huis uit en waarden die je van huis uit hebt meegekregen, zijn die behoorlijk groepsgericht ook, hè? Loyaliteit, betrouwbaar vertrouwen, rechtvaardigheid gaat vaak ook over meer dan één persoon.
Ja.
En vervolgens kies jij voor die carrière bij het Korps Mariniers, wat natuurlijk ook, ik bedoel, daar is heel veel, stel ik me zo voor, ook op de groep gericht.
Compleet.
Ja.
Compleet, hè? Ik zeg dat altijd als ik met teams aan de slag ga, van ik naar wij. Maar als je een ik-type bent, dan is het slecht toeven in een wij-team. Ja, dan ben je moeilijk inpasbaar. En als we het over leiderschap hebben, denk ik in deze tijd dat als jij niet de kernwaarden van een wij-type draagt, dan heb je het moeilijk. Ja, dat vind ik absoluut. En wat is er dan bijvoorbeeld één? Dat is je ego, zeg ik maar even, in de schaduw zetten. En sommige mensen hebben daar moeite mee. Maar het is wel belangrijk om andere mensen te laten groeien, om je ego in de schaduw te zetten. Dus dat is een hele, dat is, ja. En dat is, ja, ik wil niet zeggen bij ons met de paplepel ingegoten, maar bij Corps Mariniers absoluut. Het team is sterker dan het individu.
En zijn er nou ook dingen die je waar je later, want jij hebt heel veel cursussen, trainingen, opleidingen gevolgd, altijd vanuit interesse, altijd ook vanuit de wens om je verder te ontwikkelen, ook ten aanzien van je eigen leiderschap, maar ook ten aanzien van jezelf als persoon, als mens. Zijn er nou ook dingen dat, kijk, dat is bij iedereen zo, maar daar ben ik zo nieuwsgierig naar, want jij bent ook heel respectvol. Misschien goed voor de luisteraar om even uit te leggen. We gaan er straks nog wat langer bij stilstaan, maar wij kennen elkaar inmiddels 15 jaar. We hebben een soort jubileum.
En je beleid 15
Nog eens
jaar.
even nadenken hoe we dat kunnen vieren. En ik heb jou ook echt leren kennen als iemand die heel respectvol is. En dus jij zou ook niet snel iets, tenminste zo heb ik jou niet gezien, jij zegt niet snel iets over iemand wat niet respectvol is. Maar iedereen ontvangt als hij opgroeit binnen zijn gezin van herkomst. En iedereen grijpt ook wel ergens in mis. En de een misschien veel meer dan de ander. Maar ergens ontbreekt er altijd wel iets. En dat is omdat je dus, zoals jij dat zegt, gesocialiseerd wordt, geconditioneerd. Je gaat als kind toeleven naar die normen en waarden van je gezin en bepaalde stukken van jezelf in de schaduw zetten, omdat dat nou eenmaal beter past binnen dat gezin. Dus heb jij ook nog iets gemist?
In mijn opvoeding bedoel je? Ja, ik vind het woord missen. Ja, ik weet niet hoe zwaar je dat weegt. Het is ook tand des tijds, zeg ik. Maar wat ik anders, wat in mijn systeem zit en wat ik anders wil doen, en ook tracht te doen, maar wat toch wel een plekje heeft om over na te denken, dat is toch als je gevoel, als je een negatief gevoel krijgt van iets, om dat te leren uitspreken. En daar ben ik niet mee opgegroeid.
Nee. Je beeld
Dus bij
stond
ons
heel
ging alles wel
eventjes
even
stil.
de tafel, zeg maar. Oké. Dus als je nou zegt van wat ik zelf heb meegenomen, wat ik mijn kinderen heb getracht mee te geven. En wat ik niet heb gekregen, en ook niet in staat was zelf om dat te doen, dat is je gevoel uitspreken. Maar niet je positieve gevoelens, want dat heb ik toen wel teruggekregen van onze coach van die leergang.
Ja, ik begin
Die
alvast te
dame.
giechelen, Peter, want daar
En die
gaan we
zei: Kom,
natuurlijk
Peter, je
naartoe,
kunt niet.
ja.
Oh, nee, maar goed, die dame zei tegen mij aan het eind, exit gesprek. God, joh, je kan de hele dag over positieve gevoelens praten. Die emmer zit wel goed vol en gaat ook leeg, maar je negatieve gevoelens niet. En dat heb ik met Joan besproken, hoe zij er tegenaan kijkt. Ja, zei ze, maar jouw emmer is zo groot, het loopt niet over. Maar het moet er wel uit. En dat zijn dan gevoelens waarvan ik zeg van in ons systeem, familiesysteem, is het, daar praten we niet over. Het kleed gaat omhoog, we vegen het eronder, we doen weer dicht en we gaan weer door met de waan van de dag. En ik geloof veel meer in, ja, er zit altijd angst onder om het niet te doen, denk ik. Maar ik geloof echt om het wel te doen, uit te spreken. Dus als ik een negatief gevoel heb, ik had toevallig pas iets met het gezin. En daar loop ik 3, 4 dagen, had ik echt last van. En toen sprak ik het uit. En ik kreeg als terugkoppeling, pa, waarom heb je dat niet 4 dagen geleden gezegd? Daar hebben we het over. Dus dat is wel iets wat ik zeg van als ik terugkijk. Ja, dat.
Nou, je hebt in ieder geval niet geleerd. Je zegt missen is voor mij een te sterk woord, maar dat heb je niet geleerd omdat zij dat zelf ook niet deden. Hè? Dus dat
Nee, zat gewoon
kunnen
niet in het systeem.
afkijken.
Nee, dat zat gewoon er niet in. Nee, dat werd gewoon niet besproken. En dat kan om kleine dingetjes zijn, gaan, hè? Maar ja, kleine dingen kunnen groot worden.
En nou weet ik, Peter, daarom begon ik net ook even te giechelen. We hebben elkaar ontmoet bij de leergang Coaching for Professionals bij de School voor Coaching.
Ja.
En, onze opleidster was een hele goede opleidster,
Ja, topper.
Spaans.
Ja, Lotte Paap.
En wij hadden daar wel een dingetje met elkaar. Hè? En daar is uiteindelijk toch die 15 jaar uit voortgekomen. En hopelijk nog veel langer.
Ja,
Weet jij
jij
nog
zei
hoe dat
dat.
ging?
Ja, nee, ik weet, jij zei dat. Jij zei dat bij dat voorgesprek. En toen dacht ik van, waar heeft ze het eigenlijk
Ja,
over?
ik weet het nog. Ik weet het
Ja,
niet
nee,
meer
maar toen dacht
inhoudelijk helemaal.
ik ook, want ik ging met Jan Hut toen een stukje lopen. En toen zei ik, Jezus, joh, wat gebeurt hier, joh? En dat was dat gesprek. Dat was dat, denk ik. Ja.
Nou, we nemen de luisteraar even mee, 15 jaar terug, hè? Zagen we allebei exact hetzelfde uit als vandaag de dag natuurlijk, want de
Ja,
tandtest heeft
precies.
op ons geen invloed.
Nul.
Ik weet dat jij, dat heb je me achteraf verteld, jij had je voorgenomen vanuit volgens mij de feedback ook van onze opleidster om hoofd en hart meer met elkaar te verbinden. Dat was ook jouw doel geworden, van ja, ik ga dat
Zo,
doen.
goed
En niet
onthouden.
alleen maar vanuit dat hoofd, maar ik ga echt vanuit mijn gevoel me uitspreken.
Ja.
En jij dacht, die Danielle, dat is een stevige rakker. Ik ga dat met haar doen. Dit is mijn poging.
Oh, is dat zo? Maar dat was wel een van de twee ontwikkelpunten van mij. Heel goed.
Ja, nee,
Ja.
maar het was heel goed. Alleen jou lukte het om in het hier en nu iets uit te spreken. Naar mij toe. Ik weet dus ook niet meer precies wat het was en dat doet er ook niet toe.
Nee.
En mij lukte het op dat moment niet om in het hier en nu te blijven. Jij triggerde mij op iets waardoor ik direct in mijn verleden tegenover mijn vader stond. Dus
Ah,
ik
dat.
werd, nou, volgens mij werd ik woedend.
Oh, dat zou kunnen.
Ja, het was echt fireworks was het.
Oh,
En
dat
ik
zou
weet nog
kunnen.
dat ik jouw gezicht, helemaal je ogen werden heel groot. En dat je nog een beetje zoiets stamelde als, ik dacht, bij jou kan ik het wel proberen. En
Is
dat
dat
leidde
zo?
tot interventie van Lotte en nou ja, iedereen het stof waaide op en zo. En daarna zijn jij en ik, jij bent gaan wandelen, ik weet het niet meer wat ik heb gedaan. En jij en ik zijn toen meteen daarna, het was lunch of avondeten, tegenover elkaar gaan zitten. En toen hebben we daar helemaal doorheen gesproken. En dat was voor mij denk ik het moment dat ik dacht, dit is geramd, met die Peter zit ik helemaal geramd.
Ach,
Wat
dat
een
leuk.
leuke, interessante man.
Maar ik kan me dat nog wel herinneren, ja. Ja, dat zie je maar, dat je dus gewoon, en dat geldt voor ieder mens, dat je dus gewoon in het hier en nu geraakt kan worden. Dat kan positief, maar dat kan dus ook negatief zijn. En dat klopt, wat jij precies zegt. En dan is het heel belangrijk, hoe ga je daar dan mee om? Ja,
En
heel
voor
goed.
jou was denk ik op dat moment, je was echt kwetsbaar in hoe je je uitsprak, maar ik was ook kwetsbaar, dat had je niet verwacht. Je dacht, oh, ik doe het bij haar, want dat is gewoon, ik heb haar nummer.
Veilig.
En dat gaat gewoon, weet je wel, pijnloos.
Bijna.
En je hebt niet opgegeven daarna, dus dat is goed. Dat je niet na
Nee,
zo'n
nee, nee.
ervaring dacht van nou, dat doen we maar niet meer. Nee, het was gewoon dat doel. En hoe zou je nou zeggen, Peter, want nou, kun je ons meenemen? Eerst even in het stukje van je carrière. Je bent volgens mij, zei je tegen me, in 1977 begonnen.
75.
75 ben je begonnen. En kun
Ja.
je ons dus meenemen zo... Vooral wat ik heel interessant vind is, want de tijden zijn heel erg veranderd. De problemen in de wereld, ook niet alleen in de burgerwereld, ook bij het Korps Mariniers, neem ik aan dat de opdrachten zijn veranderd. Hoe heeft dat jouw leiderschap ontwikkeld en doen veranderen? Want waar begon je mee? Hoe stapte je in bij
Nou,
het
ik
Korps?
had een afgebroken VWO-opleiding en ging in 1975 naar het Korps Mariniers toe, Vergentkazerne, Rotterdam. En ja, dan word je gewoon gevormd. Dat is een opleiding van 3/4 jaar, eerste vakopleiding noemen ze dat voor de Mariniers. En ja, wat heel belangrijk is, is als je, ik had het woord wij al. Maar je wordt, ja, je doet alles samen. En het heeft niets met fysiek te maken, vind ik. Want je hebt een psychologische keuring en een fysieke keuring. Die is vrij streng. In die tijd, maar het zal niet veel anders zijn. Van de 100 gingen er maar 3 of 4 gingen in de opleiding. Ja, en dat is in deze tijd denk ik misschien ietsje meer. Maar het zal niet veel meer zijn. Alleen het uitstroompercentage, hedendaags, zit op 60, 70%. En bij ons zat het maar op 10, 15%.
Wauw.
Ja, wat ik me kan herinneren. En dan denk je van hoe komt dat verschil dan in deze tijd, anno 2024 en 1975? Ik denk dat het vooral te maken heeft ook met mentale weerbaarheid.
En bedoel je, Peter, dat
Wij
daar
lagen
nu,
met 30 of 40. Man.
bedoel je dat daar nu veel meer aandacht voor is in de opleiding?
Dat moet wel, omdat mensen individualistischer zijn.
Ja.
Dus die hebben een eigen kamer, hebben een eigen headsetjes, hebben alles ik. Ja, ik sliep met twee broers op een kamertje in de jaren 60. Van wat zal het zijn, 3x2 en enkel glas. En ik kan me herinneren in 1962, de winter. Het voor 20, 25 graden en de bloemetjes stonden gewoon op de ramen. Dat was toen gewoon. En in 2024 zijn andere dingen gewoon. En ik zie het ook aan mijn kleinkinderen. Ze hebben allemaal een iPadje. En dan is het de keuze al van 8, 9, 10 jaar. Moeten ze al een iPhone hebben? Ja, dat hadden wij niet. Dus ja, je komt ergens binnen en je zit met 60 man op een zaal.
Ja.
En je moet dan ook accepteren dat je met 60 mensen 7 keer 24 uur leeft.
Ja.
En dan staat los van of je de 4 kilometer in weet ik het, in 12 minuten kan lopen. Dat is niet relevant. Het gaat vooral van wat er tussen je oren gebeurt. En dat proces in die tijd vond ik de mensen weerbaarder mee omgaan dan in deze tijd.
Ja.
En dat zie je bij het korps ook, dat ze de eerste nu, ik zit er niet meer in hoor, maar in hoofdlijnen weet ik dat wel, dat ze de eerste 3 maanden vooral alleen op het vormingsaspect, niet op het zeg maar tactische aspect of het operationele aspect, maar dan zitten ze vooral op het vormingsaspect. Om de mensen toch te vormen, zeg ik maar, van ik naar wij. Want als je niet een teamplayer bent, ja, dan ben je een risico als je op pad gaat
Ja,
met de.
en maakt dat dan ook nog verschil, weet jij dat, tussen verschillende landen? Want Nederland is natuurlijk een ongelooflijk individualistisch land. Ik kan me voorstellen, als je uit een groepscultuur komt, dat het daar per definitie al anders gaat, omdat je daarin bent grootgebracht.
Ja, ik heb in het verleden, dus als je dan praat over internationaal, heb ik met Amerikanen en Engelsen gewerkt,
Oh ja.
mariniers. Compleet andere cultuur. Bij ons was het, en nog steeds is dat, en dat vind ik heel fijn, dat als mensen samen op pad gaan, dat ze ook altijd blijven meedenken en nadenken en verantwoordelijkheid krijgen. Ik heb
Ja.
in Cambodja gezeten, in een gebied, was de grootste provincie Utrecht. En we stuurden de kleinste eenheden, dat heette toen nog geweergroepen, met een sergeant. En die kreeg gewoon weet ik het, een kwart provincie onder zijn hoede. En zijn verantwoordelijkheid. Dus
Ja.
dat moet je wel kunnen dragen. Dus het zijn niet poppen die alleen maar knikken en zeggen van de baas roept dit en ik voer het zo uit. En dat is in deze tijd ook helemaal niet zo. Dus het verschil vond ik altijd wel dat we zelf, dat noemen ze command and control, 2 niveaus lager, dat je daar de verantwoordelijkheid neerlegt. En die mensen ook die verantwoordelijkheid dragen. En dat gaat prima. Daar zijn
Ja.
wij als Nederlandse cultuur heel goed mee omgegaan. Of daar gaan we heel goed mee om. En dus bij de Amerikanen en de Engelsen is dat toch anders.
Ja. Hey, en dus jij hebt in het begin heb jij missies gedaan. Je zegt ik ben een Cambodja geweest.
Ja, nou ja, precies. Ja, als je naar mijn loopbaan kijkt, ik voel mezelf ook. Nou, ik voel me niet, maar ik heb wel een atypische carrière doorlopen. Daar bedoel ik mee, in de jaren 70 heb ik antiterrorisme-eenheid bijgezeten. Ik heb mijn echtgenote ontmoet in 77, 79 getrouwd, Ierse vrouw. Dit jaar 45 jaar bij elkaar.
Ach, mooi.
Jazeker, ja, is ook een jubileum. 45 jaar. En
En je trouwde over de grenzen, want zij is Engelse, toch?
Ierse.
Ierse. Ah.
Ja, daar zit weer verschil in hoor.
Nee, ik weet het.
Engels,
Ik maak
Schots,
de
Iers,
laatste fout door
Wels.
tegen een Ierse te zeggen Engelse. Nou, dat viel wat.
Nee,
Maar
nee.
goed.
En zij komt niet uit Noord-Ierland. Echt
Nee,
Iero.
sorry. Iers.
Maakt verder niks uit. Dus die heb ik toen ontmoet. En toen heb ik mijn middelbare school op Curaçao. 3 jaar zijn we naar Curaçao gegaan. Heb ik afgemaakt. En trouwens, verlegde ik dat er doorheen. 2 kinderen gekregen. Justin in 82. Fiona in 1984. En toen ik terugkwam, mocht ik versneld carrière maken. En ik kwam in aanraking met het bureau Leiderschap en Communicatie van het Korps Mariniers.
Wat
Ja,
maakte dat jij versneld carrière mocht maken?
Omdat mijn middelbare school aangaf dat dat kon. En ze vroegen ook of ik wilde gaan studeren. En dan moest ik mijn avonturen doen. Pedagogiek, onderwijskunde. Mocht ik een verkorte KIM-opleiding doen om officier te worden. Dus daar heb ik toen voor gekozen. Dus ik heb, zeg maar, ja, hoe noem je dat, een herkansing gepakt. Maar dat is dan wel getrouwd met kinderen en 4 jaar avondstudie. Maar goed, dat is een keuze. En toen kwam ik bij Bureau Vorming en Evaluatie. Dat waren vroeger dominees, paters, theologen en sociologen die de training in groepsrelaties gaven. Zeg maar onder de waterspiegel. En daar heb ik geleerd, als er geen match is, en dat geldt voor iedereen, denk ik, of je nou coach bent of weet ik hoe je het mag noemen, als je geen match hebt met de groep of met het individu die je begeleidt, dan moet je het niet doen. Nou, de korpsleiding kan erachter, er is geen match. En toen hebben ze erover nagedacht en gezegd, dan gaan onze eigen mensen doen. Maar dan moeten ze wel een bepaalde achtergrond hebben om dat te kunnen. En zo ben ik dus niet alleen leidinggevende, maar ik mocht dus ook trainingen geven. En dat heette toen leiderschap en communicatie, tot op, zeg maar, midden managementniveau. En ik heb zelf, toen ik daar hoofd werd, heb ik teamcoaching ingebracht. Die heb ik samen met de landmacht, Koninklijke Landmacht, weggehaald bij de Israëliërs. Ja, klinkt het misschien raar in deze tijd, maar toen zeiden we, die zijn eigenlijk altijd tussen de oren in oorlog. Ja, nu zelfs fysiek. En daar heb ik ook gezien hoe belangrijk het is dat je 100% vertrouwen moet hebben in de mensen waar je mee samen op pad gaat. Dus
Nou, het
ja,
is een kwestie van leven of dood, dus wat dat betreft
ja,
kan ik me dat
zeker,
heel goed
ja.
voorstellen.
Ja, dus dat betekent onder de waterspiegel, hè, als iemand zich niet senang voelt, niet goed voelt, dat het wel belangrijk is dat hij dat uitspreekt. En zo zijn wij begonnen met teamcoaching. Ik kan me nog wel herinneren, ook met de leiderschap en communicatietraining, als je praat van over een organisatie om te veranderen, dat dat ook weerstand geeft. Ik kan me wel herinneren dat de onderofficieren die bij ons kwamen, die kwamen letterlijk met geitenwolle sokken binnen tot aan de knieën. En dan moet je ook accepteren als je een verandering wil dat er weerstand is. Maar ja, goed, we zijn nu 40 jaar verder. En als er één organisatie is die dat zeg maar van A tot en met Z in het DNA heeft gekregen, dan is dat wel de Koninklijke Marine, vind ik. Dus men denkt vaak hiërarchisch, maar dat is helemaal niet zo. Nee, mensen worden daar. Het is zelfs zo, een oud-generaal zegt tegen mij: je wint en verliest de slag bij de poort. Dat is niet alleen wat je een spijkerboek naar binnen haalt, maar ook wat je door laat stromen aan officieren en onderofficieren naar de top toe. En die krijgen ook gewoon, nou ja, naar aanleiding van eigenlijk dat ik jou heb ontmoet. Dat deden we eerst extern bij de school van coaching. En nu hebben we gewoon een interne jaaropleiding, leren coachend leiding geven. En zo hebben we nog een aantal aspecten, teamcoaching, et cetera. En dat is geborgd, hè? Dat is mijn tweede woord. Het is niet alleen een mens, maar je moet ook dingen borgen. En dat is nu geborgd.
En je bedoelt gewoon binnen de Koninklijke
Sinds,
Marine.
ja, dat was eigenlijk mijn laatste functie. Ik werd hoofdbureau. Ja, dus niet alleen bij het korps, ik werd hoofdbureau leiderschap Koninklijke Marine. Ik was commandant en toen vroegen ze van incident Thierry Hiddes in 2006. Boede Staal, die was commissaris, die deed namens de minister een onderzoek. Die deed aanbevelingen. Ik zat ook in die projectgroep en de marine vroeg van wat wil je, wat is het beste voor ons? En toen hebben we ja, ik noem het maar Leadership Academy neergezet en we hebben het geborgd. En dat is nog steeds zo. En de vruchten worden daar, geloof ik, heilig in de vruchten worden nog steeds geplukt.
En
Dus
nou
ja.
lijkt het mij ook wel, hè? Want het is natuurlijk nou, de meeste luisteraars is dat natuurlijk een nieuwe wereld waar we wel ideeën van hebben, maar overwegend is dat toch een afgesloten wereld, zo de
Ja.
corps. Dat heeft ook allerlei redenen waarom dat zo is.
Ja.
En dan heb ik in die tijd, zeker zo in die eerste jaren na de school voor coaching, ook een paar van jou, nou ja, mensen die jij mij doorstuurde vanuit het Korps Mariniers, gecoacht. En
Ja.
ik herinner me ook dat dan bijvoorbeeld het afscheid nemen van die omgeving en dan bijvoorbeeld, ja, vanwege andere redenen soms gewoon omdat iets niet meer een match is. En dan verder moeten gaan in de burgermaatschappij echt een behoorlijke dobber kan zijn.
Zwaar, ja.
Ja, want je bent zo gewend aan, zo doen we het hier, alles is op de groep gericht, alles is in die zin volgens mij ongelooflijk goed georganiseerd. Er zijn enorm veel kansen om je te ontwikkelen. En
Ja.
ineens, you're on your own. In de burgermaatschappij komt dat hele individuele stuk direct naar voren. En dat
Ja.
die overgang vrij groot kan zijn.
Nou, jij zegt het, jong officieren, meestal was het na 12 jaar, gingen ze de burgermaatschappij in. Dat waren niet de minste trouwens, dat waren hele slimme, intelligente mensen. Maar ik heb er ook heel veel terug zien komen. En dat had puur weer te maken met cultuur van de organisatie waar ze vandaan kwamen, het korps, naar de cultuur van de organisatie waar ze instapten. En dat was veel meer ikgericht dan, roep ik maar weer, dan wijgericht. En daar voelden mensen zich gewoon niet zo lang. Ja, ik zit, en daarom zit ik ook zo graag in het MKB. Omdat ik dat, ja, omdat ik ook bij de DGA's, hè, dus zeg maar de ondernemers, voel ik dat ook.
Misschien moet je heel even uitleggen aan de luisteraar, want ik weet het. Jij bent op een bepaald moment heb je afscheid genomen bij het Korps Mariniers.
Ja, dan ga je, hè, functioneel leeftijdsontslag heet dat. Ja.
Ja. En toen ben je eigenlijk direct daarna doorgegaan met, nou, hoe noem jij het zelf?
Ja, net het laatste jaar kwam ik in aanraking met iemand, een grote organisatie, die was daar CEO van. Die werd begeleid door iemand en dat was een organisatie, een strategisch organisatieontwikkelingsbureau. Ik heb met die eigenaar gebabbeld en toen kwamen we erachter van, we kunnen onze krachten bundelen op strategisch niveau. Hij echt expert op het gebied van organisatieontwikkeling. Hij was bedrijfskundige, hij was trouwens ook psycholoog. En ik op leiderschapsniveau. En ja, daar zijn ook dingen ja, inhoudelijk gewoon heel fijn dingen ontstaan. Want ik denk van ja, het kip het ei verhaal. Wat was nou eerst de organisatie of de mens? En hoe rol je nou van A tot en met Z? Rol je nu een organisatie ontwikkelingstraject uit waar het leiderschap een enorm belangrijk accent is? Want ja, er zijn onderzoeken naar geweest. Maar als ik aan de slag ga, dan roep ik altijd maar van organisatieontwikkeling is 20% van het succes. Hè? Of je nou een strategisch plan hebt, of een jaarplan, of een operationeel plan. Dat zijn de kaders. Maar het zijn de mensen die het doen. Dat is 80% van het succes.
Zeker.
Er zijn ook prachtige onderzoeken in 2022, 2023 geweest. Dat geloof ik ook. Een succesvol team bestaat uit. Het onderzoek heeft aangewezen dat succesvol team. De twee belangrijkste pijlers zijn het gedrag en de samenwerking van de mensen. En ja, daar zet ik ook mijn energie op. En met MKB heb je dat je direct met de beslisser zaken doet en je kunt het van A tot met Z gezamenlijk uitrollen. En dat heb je bij corporate compleet anders. Zal ook wel kloppen, dat weet ik niet. Ik denk vooral de harde kant heel erg goed klopt. Maar ik geloof veel meer in dat ja, de mens.
Ja, en we noemen dat de zachte kant, hè? Eigenlijk vind ik
Ja,
dat een
ja,
gek
ja.
woord, want ik denk uiteindelijk in de basis zijn we allemaal eerst mens en daarna pas leider.
Ja,
Dus het is vrij
klopt.
logisch, hè? Daar richt ik ook met omvatten helemaal op innerlijk leiderschap van die leider.
Ja, heel goed, heel goed. Dat gaat over zelfreflectie. Als je jezelf niet goed kent, ja, dan kun je ook, als je niet eens leiding aan jezelf kan geven, hoe kun je dan leiding geven aan de ander?
Precies.
En mensen voelen dat direct. Hè? Dan hebben we het over authenticiteit. Mensen willen dat ook. Mensen in deze tijd willen een verantwoording. Maar willen ook een echte mens tegenover zich zien zitten en staan.
Maar
Die
je zei
weet.
het in het begin al over jezelf, Peter, want je zei dit zijn de waardes die ik van huis uit heb meegekregen en authenticiteit, maar dat is een levenslang proces. Dat zei je over jezelf.
Ja.
Dat geldt ook binnen leiderschap. Dus er is een hele decennia lang geweest dat je eigenlijk meer een soort rol pakte of een rol speelde, onaardig gezegd, van op de werkvloer ben ik zo, want daar geef ik leiding en dan kom ik thuis en dan kan ik alles wat ik heb ingehouden weer laten stromen, want dan ben ik weer mezelf. En nu weten we ook alweer decennia lang, ja, dat werkt totaal niet om daar een knip tussen te zetten. Je bent gewoon jezelf, ook als leider. En je kan het alleen maar doen zoals jij het doet. Uiteraard zijn er zaken in die je kunt ontwikkelen. Dat geldt voor iedereen. Maar je kunt het nooit doen zoals die andere leider waar je naar zit te kijken, want jij bent jij.
Precies, ja. Dus ga uit van je eigen kracht, maar ook van je eigen valkuilen. En dat zei je goed. Dat was knap dat je dat onthouden. Ik had twee ontwikkelpunten. En een officier werkt altijd eigenlijk vanuit zijn ratio. En voor mij was het heel belangrijk dat ik verbinding kreeg met mijn gevoel. En als je dat hebt en je durft het ook nog uit te spreken. Niet alleen maar in de positieve dingen. Ja, en je durft je eigen kwetsbaar op te stellen. Dan maak je Snap je? Ja, net ook
En
weer. Ja, ik
dus.
lees weer heel veel over leiderschap.
Ja,
En
en
dus.
jij zei, sorry dat ik je even onderbreek, maar jij zei namelijk, dus je hebt afscheid genomen bij het Korps Mariniers. Toen ben je
Ja.
Markerpoint, hè, dat is ook belangrijk even voor de luisteraars als ze jou terug willen vinden,
Je valt weg.
www.markerpoint.nl, hè, dat is jouw website.
Ja.
En jij werkt met leiders binnen het MKB en ook met hun management, hè, daar doe je het hele
Ja.
proces mee.
Ja.
Je hebt ook wel eens gezegd, en dat blijkt uit alles ook wat je zegt, hè, jij bent heel doelgericht, dus je wil ook succes en resultaat behalen.
Ja.
Dat je zei van nou, overheid, semi-overheid, dat is niks voor mij.
Nee, dat vind ik. Ik wil niemand tekort doen, maar het systeem overheid vind ik persoonlijk dat te weinig verantwoording wordt afgelegd door leidinggevenden. En te weinig worden, en dat klinkt misschien in Nederland dat al negatief, maar ook te weinig, dus te weinig afleggen, maar ook te weinig wordt afgerekend.
Ja.
En afrekenen kan in positieve zin zijn, maar ook als je niet voldoet aan de eisen die worden gesteld voor zo'n functie. En ik zie heel veel mensen die dan als een struisvogel wegduiken, of ze halen externe erbij en verwijzen ze naar rapporten. Allemaal prima mensen, maar het is niet de cultuur waar ik
Nee,
geloof.
jij functioneert waarschijnlijk ook gewoon heel goed in een slagvaardige omgeving, hè, waar je weet van ik zit hier met die,
Nou,
kunnen het gewoon zo.
mede, maar vooral in de organisatie die open staat om te willen leren. Ik denk dat, en dat zie ik bij MKB. En bij de overheid vind ik dat veel minder. Bij de MKB wordt ook direct aan het eind van, als je het over resultaat, ja, er moet ook een financieel resultaat worden neergelegd.
Zeker.
En zij zoeken heel erg naar balans, welzijn van de mens. Want dat snappen ze, althans bij de organisatie waar ik in werk. Maar ja, eind van de streep moeten we toch even kijken van onze strategische doelen die we vertaald hebben naar tactisch, noem maar op. Hebben we die gehaald, ja of nee? En als we dat niet hebben gehaald, wat is daarvan de reden? Dus die zijn altijd, waar ik mee bezig ben, altijd aan het onderzoeken. En niet verklaren waarom iets niet lukt. Dus als ik naar mensen luister, dan denk ik, ja, dood in de pot. Die verklaren alleen maar waarom iets niet kan of waarom het aan de ander ligt. Het vraagt dus, je voelt je veel beter, denk ik, als je open staat om te willen leren.
Ja, maar wat het leuk aan is, want daar moet ik er ook een beetje zo om lachen, zou ik maar zeggen, in positieve zin. Dit ben jij. Jij bent iemand die open staat om altijd te leren, altijd je te willen ontwikkelen. He, je wilde daarnet iets zeggen over, ik lees veel over leiderschap. Dat doe je onder andere, maar jij bent ook in elk proces, elke opdracht die je aanneemt, ben jij heel erg bewust bezig met jezelf te ontwikkelen en verder te willen leren. Dus je kiest ook partners die bij je eigen thema's aansluiten.
Ja, nou dat is fijn om te horen, maar jij zegt dat, maar elk gesprek kom ik achter, neem ik altijd wel iets mee.
Ja, dat
En
is
dat
toch
kan,
top.
ja, het kan misschien iets later zijn, maar of dat nou Tichelaar was met MBA in one day, en dan had ik altijd wel een one-linertje wat ik meenam, maar ik neem altijd eigenlijk wel overal wel iets mee.
Ja, hoe
Dus.
heb je dat nou doorgegeven aan je kinderen? Want jouw kinderen zijn, je hebt twee zonen en een dochter. Eerst een zoon, toen een dochter, toen een zoon.
Ja.
Hoe heb je dat doorgegeven? Zo die, laten we zeggen, die nieuwsgierige, onderzoekende, leergierige kant.
Ja, ik krijg wel aangeboren, aangeleerd, denk ik. Ik denk, het moet in het systeem zitten. Mijn vrouw is misschien nogal meer een onderzoekend type dan ik, kom ik achter. Waar ik af en toe wel met roep van, nou ja, prima. Nee, zij zoekt het. Ze is onderzoekend. Het zit gewoon in het systeem. Dat zal misschien wel aangeboren zijn, dus dat is belangrijk. Ja, en ik heb wel door dat ik het geluk heb gehad dat ik zo'n traject heb mogen doen op het gebied van leiderschap binnen het korps. Dus niet alleen maar operationeel. Dus dat is echt een geweldig cadeau geweest. Is dat ik wil me niet zelf een storyteller noemen, maar ik draag wel heel veel over aan de kinderen. En het leuke daarvan is, of het nou mijn dochter nu is, of ik zie het aan mijn zonen, ik hoor bepaalde zinnen of ik hoor bepaalde woorden, hoor ik gewoon weer terug. En ja, dat is leuk. En het zijn ook geen onzin dingen. Het is zelfs zo dat ik bij een aantal zie dat, misschien zijn dat wel de mensen die het meeste wel in de praktijk brengen, wat ik dan theoretisch maar links en rechts roep. Ik zit ook heel veel met ze. Ja, ik spar ook heel veel met ze. Dat is, ik heb elke week heb ik, nou, met sommigen heb ik wel elke dag even contact. Dat ze dingen naar mij spiegelen van waar ze tegenaan lopen en hoe ik daar tegenaan kijk. En ja, je kan advies geven, ze maken zelf de keuzes.
En twee van jouw kinderen zijn ondernemer en eentje werkt in loondienst, klopt hè?
Ja, één, de oudste, die zit nu in Duitsland, in München, bij een groot miljardenfamiliebedrijf. Dus daar heeft hij zijn appartement, komt in de weekenden terug, maar vliegt de hele wereld over. Vindt dat prachtig, een hele slimme jongen die strategisch, gewoon helemaal, die zit daar heel goed op zijn plek. Is trouwens een landmachtofficier geweest, KMA gedaan.
Ach,
Maar
toch
die
nog
riep
even
toen.
doorgegaan, opa, vader.
Ja, hij is de laatste op dit moment. Afghanistan gedaan. Een hele zware tijd ook, 2007. Maar wilde zich verder ontwikkelen. Is gewoon een hele slimme jongen. En dat doet hij goed. Mijn dochter, die had een mooie baan. En die riep op een gegeven moment van... Ik wil met een lunchroom starten. Koffielicious. Nou, dat is in Dordrecht begonnen. Nou, mijn vrouw die is aangehaakt. Die is de creatieveling. Die maakt alle producten. Ze hebben nu een bakkerij, ze hadden 5 zaken, daar hebben ze gedownsized met corona.
Je zegt het ook even zo tussen neus en lippen door. Hè? Leuk, hè? Ja, het is koffielisjes, bla bla bla, een lunchroom. Ja, ze hadden 5 zaken. Oké. Ja, ik herhaal het maar even, dat mensen het ook even kunnen registreren, want dat is nogal wat, hè?
Dat is echt een, ja, die dochter, als je praat over doorzettingsvermogen, positiviteit, want dat zie je ook over betrouwbaar leveranciers of nieuwe klanten, beloftes niet waarmaken. Daar moet je allemaal mee om kunnen gaan. Als in jouw systeem zit van ik met jou een afspraak maak, dat je dat dan ook zo uitvoert. Maar die is zo positief. Die is creatief met mijn echtgenoten. Ze hebben nu weer de zaak weer iets omgebouwd. Het is prachtig van
Dat
binnen,
moest ook
liggen
wel, hè,
allemaal met
want je wilde
ijsjes en
zeggen,
zo.
corona kwam.
Ja, dus die hebben
Hoe
direct
zijn
het
ze
verdiend.
omgegaan met...
Ja, verdienmodel direct gewijzigd. Van de 5 zaken hebben ze er 4 afgestoten. Bakkerij, concept, website en bedrijfsleven. De koekjes worden nu alle bioscopen van Nederland, België en Luxemburg verkocht. Altijd
Zo.
bezig. Ja, altijd
Als je het
bezig.
hebt over flexibiliteit, hè?
Ja, nou heb je dan flexibiliteit, ja.
Want dat noemde je ook over jezelf, maar dat is je dochter dus duidelijk ook. En je vrouw ook.
Ja, en ook de oudste, die is ook flexibel. Die heeft 4 kinderen en die is flexibel genoeg. Die is ook een family man, allemaal trouwens. Maar die is dan in Duitsland, maar is ook flexibel. En de jongste, dat is echt ook een ras-echte ondernemer. 3 bedrijven. Doet het ook geweldig. Slim. Wat kan ik erover zeggen? Doet het positief. Ja, en zijn allemaal graag bij elkaar. Zien elkaar niet dagelijks, maar we doen sowieso 1 keer per jaar met de hele familie. En nu gaan we naar Frankrijk weer met z'n 15e. Want ik heb 7 kleinkinderen.
Ja,
Eentje
mooi.
zit er beneden, die heb ik net opgehaald. Het is weer mijn vakantie. Dus die kinderen, die
Nou
komen.
ja, je geeft aan zo van dat je geeft natuurlijk zaken door. Dat doen we allemaal. En jij bent, want dat vergat ik in de introductie te noemen. En ik vind dat heel prettig. Jij bent echt optimistisch van aard. Want en dat geef je dan ook door, hè? Dus dat doorzettingsvermogen en zo. Ik ben het helemaal met je eens. Natuurlijk zijn dat allemaal kwaliteiten die van hun zijn. Tegelijkertijd heb je wel iets voorgeleefd waaruit ze hebben kunnen kiezen. En je noemde daar straks het woord kwetsbaar, dat je dat leerde ook bij de school voor coaching, van, of in ieder geval vanaf dat moment, van ja, als je in contact bent met je gevoel, als je in contact bent met je kwetsbaarheid, dan kom je vele malen verder. En waar ik nog even benieuwd naar ben, is, jij hebt een aantal keren verlies meegemaakt. Ik noem je even een paar dingen die ik weet van jou. Op een bepaald moment kreeg je volgens mij een hartinfarct. Of
Nou,
hartproblemen.
zo erg, mijn broer wel, maar zo erg. Ik heb wel, naar aanleiding van een blinde, noem je dat, zo'n blinde darm. En dat was heftig. Ik was 50 en ik heb een blinde darm die sprong.
Ja, ba.
En ik ben in Leeuwarden, toen wonen we in de buurt van Leeuwarden. Ik ben daar 3 keer geopereerd. Ik heb echt kantje boord gelegen. drie keer. Want ik zakte een paar keer in elkaar thuis. Maar goed, drie keer. En daar heb ik hartritmestoornis aan overgehouden.
Dat was het. Die
Ja,
hartritmestoornis, die
hartritmestoornis.
herinnerde
En
ik me, maar
nog
niet die
steeds,
kleur in de
dus ik
drank.
ben een aantal keren later ook. Dan krijg je in één keer zo'n stoornis. En dan is het net of je een marathon loopt, 180. En dat duurt 2 uur. En dat hebben ze goed verholpen.
Ja.
Dus daar heb ik pilletjes toen de tijd voor gekregen. Die heb ik trouwens nog steeds. Maar die blinde darmontsteking. Ja, drie keer. Dat is drie keer niet goed gegaan. Die chirurg zei de derde keer: we gaan u nu opereren, we maken u helemaal schoon en we naaien dicht en dan is het goed. En dat klopt ook.
Ja, maar hoe
Ja.
ga je om met, want dat is dan de eerste keer in je leven dat je, oh, misschien is het niet de eerste keer trouwens in je leven, maar in ieder geval op dat moment krijg je echt heel duidelijk te horen van het is erop of eronder. Dus je krijgt een soort nieuwe kans.
Ja. Dat zit, dat is moeilijk, maar dat zit, dat is positiviteit, maar ook doorzettingsvermogen. Mijn broer wil ik wel aanhalen, die is 2 jaar jonger, maar die heeft 10 jaar geleden, heeft hij non-Hodgkin's, noem
Ja,
ik het nu,
ja.
gekregen, de zwaarste vorm. En was een hele bloedtransfusie was opgegeven en hij zit nu aan experimentele pillen.
Gelukkig.
Dan wil je niet weten, want als er één is die een boek kan schrijven, dan zei het wel, denk ik. Maar hij is de enige die nog leeft. En ik heb hem wel
Van
zo.
die ziekte met die experimentele behandeling.
En
Wauw.
dat wil je niet weten. Een wil om te willen leven. Positiviteit, family man, zijn kinderen, zijn kleinkinderen. Het is ook een hele sterke vent, maar voorlopig. Dus het zit in ons systeem. Mijn moeder ook, denk ik, en mijn vader. Maar Joan ook. Ja, daar hebben we nog weinig over gehad. En dan heb je het over flexibiliteit om vanuit, zeg maar, vanuit het buitenland hier naartoe te komen. Je vader is ziek en je laat een enig kind en je laat je moeder achter. Nuchter, flexibel. Humor, dat is trouwens ook een belangrijk hoor. Humor. Ik heb niet zoveel humor. Nou ja. Nederlandse humor.
Ja.
Maar de Ierse jongen,
Ja, daar kan je wel op aan.
oh joh, en dat hebben mijn kinderen ook, vooral de oudste.
Ja.
Dus dat is veel zelfspot.
Ja. Dus tussen de serieuze zaken door de luchtigheid, de humor, om alles gewoon weer recht te trekken en verder te gaan.
Ja, en dat leer je ook met korps.
Ja.
Dan zie je in de shit, dus humor,
Ja.
dat is belangrijk.
Ja.
Toevallig las ik net vanochtend over de elite-eenheid in Oekraïne. Nou, dat is het over een president Zelensky. En zijn bijnaam is Pinocchio. En daar moest ik om lachen. Ik denk, waarom noemen ze nou Pinocchio? Nou, Pinocchio, als je liegt, krijgt hij zijn neus. Dan wordt die neus blijkbaar groter. En dat ging over het aantal slachtoffers en doden in Oekraïne. Die vallen. Dat downsized hij enorm. Dus noem hem Pinocchio. Dus over humor gesproken. Ja, humor leer je. Als je onder zware en slechte omstandigheden werkt. Dan zie je ook bepaalde culturen, zoals Ierland. Hè. Die mensen hebben zoveel shit gehad. Eerst met de Engelsen, de aardappeloogsten, weet ik nou, over de hele wereld. En echt veel humor.
Ja, dat geloof ik. En
Ja.
los nog van Ierland,
Ja.
ook in jouw
En wat
geval,
ik
als
ook
ik me.
vind wat belangrijk.
Oh, sorry.
Nee, ga gaan.
Nou, ik kan me ook voorstellen, zo bij die missies die jij hebt gedraaid en die opleiding die je hebt gevolgd, helemaal aan het begin van je carrière, daar heb je ook humor nodig. Want dat zijn zulke ernstige, serieuze situaties. Je moet zoveel verwerken van wat je ziet en meemaakt. Daar heb je humor nodig. Dat is gewoon een overlevings.
Ja, en stabiliteit. En dat heb ik ook gezien met een bordje hadden we, zat ik met een team in een eenheid van 200 man. En ik denk dat we er ongeveer 20 naar huis hebben gestuurd. En dat ging vooral dat het tussen de oren goed zat. En als je thuis niet stabiel is, dan is het werk een stuk ingewikkelder, ben ik achtergekomen. Dus stabiliteit, dat kun je niet afdwingen. Maar het is prettig als je in een stabiele omgeving opgroeit. Je kinderen, jezelf. Ja, dat is toch wel een hele belangrijke factor, denk ik.
Ja, dat denk ik zeker. Jij hebt ook kunnen doen wat je kon doen, omdat Joan zo'n
Ja,
stabiele factor thuis was.
ja,
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 zeker.
ja.
Zeker. Ja.
Ja, en dat is dus wel, als je nou praat over ik en wij, dat is wel egoïstisch, want het beroep, mijnier, dat is een egoïstisch beroep. Je bent heel veel weg. Sta je daar niet bij stil, maar dat is wel zo. Dus ja, de een levert op dat gebied weer meer in dan de ander. Ja, 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 ja.
Hey, en Peter, nog even die twee andere zaken. Want ik kan het trouwens niet goed bij je zien. Je bent blind geraakt aan één oog.
Ja,
Vrij
klopt.
abrupt ook, hè?
Ja, dat kun je ook niet voorstellen. Ja,
En het
ik
gaat mij
kan.
nou niet zozeer om, zal ik maar zeggen, ik denk ik leg het jou ook even uit, om je hele medische geschiedenis. Maar het gaat mij erom, jij hebt zo'n aparte manier van daarmee omgaan. Daar gaat het mij om.
Ja, nou ja, goed. Ik had een sessie gehad en we gingen dineren ergens. En ik reed met mijn auto weg en ik zie in één keer bij mijn linkeroog een soort hekje. Net of ik over een schutting moest kijken. En ik heb daar alleen met hoofdkrijg genomen. Dus ik ga naar huis. Ik zeg, en de volgende ochtend was ik direct bij de artsen. Die stuurde me door naar de oogarts in het ziekenhuis. En ik kwam aan en mijn zicht aan mijn linkeroog was, ja, was, wat was het geloof ik, nog maar recht vooruit 0%. Ik ben pas weer doorgelicht. Maar ik was gewoon ja, bijna blind aan mijn linkeroog, omdat ik een ooginfarct had. Ik had een trombosebeen had ik en een bloedpropje doorgeschoten. En
Oei.
ja, je kunt het in je longen krijgen, je kunt het in je hersenen krijgen. En ik kreeg een ooginfarct. En dat betekent dat ja, al die zenuwen aan mijn linkeroog, die sterven af. Ik zei vertellen, ik stap daar binnen bij die oogarts en met mijn vrouw. En ik was een minuut later buiten met de mededeling, u bent blind aan uw linkeroog en we kunnen er verder niks aan doen. Is niet te repareren en even de komende maanden niet autorijden en ik zie u over 8 maanden. En ik stap naar buiten en ik denk, ja, ik heb er verder geen invloed op. Ik heb nog een oog, nou, daar gaan we maar mee doen. En dat was het ook. Ik heb nog nooit meer teruggekeken.
Ja, er zit echt nul slachtofferschap bij jou. Nul.
Ja, nee, ja, precies. Ja, maar
Het is precies wat jij zei. Ik herken het ook. Mijn zoon, ik heb twee kinderen. Mijn oudste is 15, Joep. Die had een grote knieoperatie. Echt een grote knieoperatie. De helft van zijn knie lag los in zijn been. Dus dat moest vastgezet worden met de kans dat het niet goed zou komen. Maar gelukkig is het goed gekomen. En dat waren twee operaties. Zes schroeven erin. En uiteindelijk na een maand of acht gingen die zes schroeven er weer uit. En die heeft ook precies die instelling die jij hebt. Geen één keer geklaagd. Geen één keer. Helemaal niks. Nul. En
Nee.
dan zei ik tegen hem van, goh, ik vind dat zo knap en zo bijzonder dat je zo... Hij zei, maar mama, ik heb daar toch helemaal geen invloed op. Dus wat brengt het me nou om daarover te klagen? Helemaal niks. Dus dat doe ik niet.
Maar dat is wel de kern wat je zegt. Waar je geen invloed op hebt en je gaat je er druk over maken, frustreert je alleen maar. Ja, dat zit helemaal in mijn DNA trouwens. Ja, dat heb ik altijd wel gehad, maar ik ben er veel bewuster mee. Dan denk ik, ja, ik zie allerlei dingen gebeuren, denk ik, ja, heb ik invloed op of heb ik geen invloed op? Hier heb ik dus geen invloed. Als zo'n arts zegt tegen mij, zegt van, het is niet repareerbaar, heb ik geen invloed meer. Punt. Dat is het. Ja, dat is het. Ja, dan moet ik alleen zuinig zijn op mijn rechteroog, zeg maar. Dus ja, weet ik het, cholesterol en zo en ja, allemaal dingetjes. Ja, ik ben wel bewuster met bepaalde eetgewoontes omgegaan, maar dat is eigenlijk het enige. En dat is al moeilijk genoeg.
Nou, Peter, ik vind het echt een supermooi gesprek met je. Ik heb nog twee vragen aan je. De
Ja.
eerste is, als je zo vooruit kijkt, wat kunnen we nog zo van je verwachten? Waar zit je nu qua ontwikkeling? Dat je denkt, daar ben ik nu in mijn eigen leiderschap of in het begeleiden van het leiderschap van anderen, daar ben ik nu echt helemaal op gericht.
Ja, ik zit nu een beetje in een fase van. Ik doe al 10 jaar wat ik zeg. Ik begeleid MKB'ers, zeg maar organisatieontwikkeling, directeur en managementteam, directieteam. Dat blijf ik nog wel even doen. Dat vind ik leuk. Maar met mijn zoon ben ik nu mee bezig. Die zit in de zorg en daar is heel veel werk te verrichten. En ik heb voor hem 6 modules, zeg maar, gereed gemaakt. Waarvan 3 op de ik en 3 op de wij. Hij noemt dat een studiefabriek, maar dat ga ik met hem nu samen opzetten.
Oh, wat mooi.
Ja, dat gaat nu gebeuren. De eerste modules zijn al verkocht. Ik doe het eerst zelf een keer om het even te zien. En als het echt een succes wordt, gaan daar trainers onder. Nou, dat zal mijn laatste kunstje worden. Ik heb ook nog een echtgenote. Die roept ook nog, maar ik ben nog 2, 3 jaar chef Joan. Nou, ik denk tot de dood, maar goed. Ze doet fysiek, is ze ook niet meer dagelijks in Dordrecht. Bij ons is nu 50% kinderen, kleinkinderen, 50% werk. Misschien moeten we iets minder werk doen en iets meer nog privé. Maar ja, maar het is wel, weet je, dit werk is zo leuk.
Je haalt er nog heel veel energie uit.
Ja, dat is ook zo, hè, belangrijk. Hè? Ik bedoel, en als je daar een beetje balans, als je daar je balans in kan vinden, dan moet je gewoon blijven doen, joh. Moet je blijft het voorlopig nog wel even
Ja, dus je voelt je wel een gezegend mens, Peter.
doen. Ja. Zo leuk is het. Ja. En anders had ik dit soort gesprekken niet.
Nee,
Nee.
zeker niet.
Ja,
Ja,
toch?
want
Nee.
waar, als we nou zo even terugpellen, 15 jaar verder, daar besloot jij, hè, als laatste vraag aan je, daar besloot jij, oké, wacht even, niet alleen hoofd, maar hoofd-hartverbinding. Hoe zit je nu in verbinding met je hart?
Ja, top. Ja, ik roep top, maar ik voel meer. Ik huil ook meer, kom ik achter. Maar dat hangt er vanaf wat voor film het is. Maar nee, ik heb gewoon veel meer verbinding. Ik ben veel emotioneler geworden. Ik laat het veel meer zien. Ja, en wat mijn tweede ontwikkelpunt was, en is nog steeds, denk ik, verschillen accepteren. Ik had altijd wel het gevoel dat iedereen een Petertje moest zijn. Maar zo werkt dat niet in het leven. Dus ik ga daar veel makkelijker mee om. Als iemand anders is, ga ik dat wel onderzoeken van waar ligt dat, waar heb ik last van en kan ik dan dat gesprek voeren. En dat werkt ook. Dus, toch niet elke dag bezig met bewust ontwikkelen. Maar er zijn wel regelmatig momenten dat ik toch wel spiegel van waar sta ik. En dat kan in het gezin zijn. Ik heb nog wat oud-collega's die ik tegen. Ik ga er nu weer met één samen iets doen.
Mooi.
Geweldig, geweldig, geweldig. Samenwerken. Hij doet het kernwaarde samenwerken en hij doet het fysieke gedeelte, is een topper. Dus die zo'n organisatie, zo'n team gaat het ook echt voelen. Wat betekent samenwerken? Ja, geweldig. Ja,
Mooi. Nou, je
zeker.
bent heerlijk. Ik wil je onwijs bedanken voor dit mooie en inspirerende gesprek. Ik heb er erg van genoten.
Wederzijds.
En bedankt voor je tijd en je moeite. En gelukkig gaan wij elkaar nog veel vaker spreken. En nog één keertje zo aan het einde, ook weer fijn. Als mensen jou willen kunnen vinden en denken van die Peter, vond ik een interessante kerel, wil ik wel eens mee in gesprek. Dan is dat via www.markerpoint.nl of nog
Correct.
via een andere route, Peter.
Nee, ik vind dit even kijken. Ja, als ze een e-mail willen sturen, dan kunnen ze dat vinden op, en daar staat ook, denk ik, info@markerpoint.nl.
Hartstikke mooi. Ik
Ja.
wens je een hele mooie dag toe en nogmaals hartstikke bedankt.
Graag gedaan,
Dag
Daniel.
Peter.
Doei doei.
Doeg.
Bye.
Meesterschap in leiderschap, daar draait alles om bij Omvatten. Omvatten is dé expert op het gebied van leiderschapsontwikkeling. Bij ons volg je eendaagse workshops, executive coaching of het achtdaagse leiderschapsprogramma Verbonden Leiderschap. Nieuwsgierig? Kijk op omvatten.nl voor meer.